Wij gaan vanavond nadenken over de gemeenschap der heiligen. Ik zet boven de preek de gemeente als gemeenschap. En dan zie ik twee gedachten in de catechismus. Ten eerste een geloofsgemeenschap met Christus. Er staat in antwoord 55 ten eerste dat de gelovigen allen en ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dus ten eerste gaat het over een geloofsgemeenschap met Christus. En ten tweede gaat het over een liefdesgemeenschap met de gelovigen. Het antwoord gaat verder, ten tweede, ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. We zien dus een verticale lijn, de gemeenschap met de Heere Jezus, en ook een horizontale lijn, de gemeenschap met elkaar. Ik zet dus boven de preek de gemeente als gemeenschap. En we letten ten eerste op de geloofsgemeenschap met Christus en ten tweede de liefdesgemeenschap met de gelovigen. Nou gemeente, we hebben alweer een tijdje geleden nagedacht over dat vorige, over die ene heilige algemene en christelijke kerk. En nu gaat het vanavond over de gemeenschap der heiligen. Nou begint vraag 55 met: wat versta jij nou door de gemeenschap der heiligen? Wat versta je daaronder? Al zou u het nou vanavond eens mogen zeggen, als ik de eerste 10 minuten mijn mond eens zou houden, dan mag u zeggen wat u nou verstaat onder gemeenschap der heiligen. Nou, dat is een hot item. Ik denk dat al gouden tongen los zouden gaan. Een gevoelig en een beladen thema, gemeenschap der heiligen. En we zouden misschien al gauw terechtkomen van, ja, ik voel daar en ik ervaar daar zo weinig van in de kerk. Als geheel. In de reformatorische kerk als geheel. Maar laten we het dichtbij houden vanavond. Ook in onze eigen gemeente. Misschien meer los zand dan dat het nou hecht cement is onder ons. We varen als scheep in de nacht aan elkaar voorbij. Het is erg als je in de kerk zit en je hebt wel lichamen om je heen, maar je hebt geen harten om je heen. Dan kan de bank vol zitten en dan voel je je toch eenzaam in een volle bank. Het zou al gauw een beetje kritisch worden, een beetje negatief, een beetje in mineur. De toon van de preek zou sippig zijn. En we zouden in mineur met, ja, het is eigenlijk toch niks, het is helemaal niks, het is eigenlijk drie keer niks, zouden we naar huis gaan. En sommigen zouden denken, of misschien wel zeggen, ja, je kan eigenlijk zo moeilijk wat veranderen in de kerk. Altijd maar nee. Niks kan. En een ander zou misschien zeggen, ja, ze laten ook alles maar gaan zo. Alles kan hier in die Maranatenkerk. Alles kan er maar mee door. En er wordt niet tegen opgetreden. Gemeenschap der heilige dominee, wat ga je er nou vanavond van bakken? Nou, dat was nou mijn moeilijkheid in de voorbereiding. De tongen los. En misschien wel gedoopt in de azijn en niet in de liefde. Nou, die kant moeten we niet op. Dat moeten we niet doen vanavond. Ik heb gelezen in de voorbereiding van een oude Engelse puritein. De puritijnen, dat waren de dominees in de vorige eeuw in Engeland en Schotland. Nou, een paar eeuwen geleden was er een oude puritein. En die zei, als de Heere Jezus nou naar beneden zou komen, naar zijn kerk. En die kerk zou gaan bezoeken. In die tijd al, hè. Dan zou de Heere Jezus sommige van zijn kinderen zien met blauwe ogen. En anderen met schrammen in hun gezicht. En weer anderen met builen zien. En dan zou hij zeggen, waar zijn jullie geweest? En dan zou het antwoord zijn, Heer, ik heb met mijn broeder gevochten en dat heeft hij gedaan. En dan zou de Heere Jezus zeggen, kinderen die vechten. Vogels uit hetzelfde nest die het niet met elkaar eens zijn. Wat verdrietig. Of ik denk aan die Schotse dominee, ook alweer een tijdje geleden hoor. Ik denk aan die Schotse dominee. Consistorievergadering. Ouderling die ging nog een beetje tekeer tegen de dominee. Harde dingen. Harde dingen. Zelfs een twistgesprek. En zo gingen ze uit elkaar. Hij ging weg. En de dominee ging ook weg. Het brak zijn hart. Volgende morgen komt die ouderling op. En zegt zijn vrouw, hey John. Wat kijk je toch verdrietig. Ja, zegt ouderling John. Ik heb een droom gehad. Oh ja, zegt zijn vrouw. Wat voor droom heb je dan gehad? Hij zegt, nou, ik droomde dat ik op een vergadering zat. En dat harde dingen zei tegen de dominee. En dat die dominee daar verdriet van had. En toen ging ik naar huis en ondertussen in mijn droom stierf die dominee. En ging naar de hemel. En 14 dagen later stierf ik ook, allemaal in mijn droom. En ik ging ook naar de hemel. En toen ik bij de hemelpoort kwam, toen kwam de dominee me tegemoet. En hij stak zijn hand uit. En hij trok me naar binnen. En hij zei, kom mee John. Hier wordt geen ruzie meer gemaakt. Ik ben blij je te zien. Nou, ik begrijp wel, toen hij dat verteld had, toen ging hij het weer goed maken. De gemeente als gemeenschap der heiligen. Hoe komt dat nou dat het gemeentebreed, niet alleen hier, maar eigenlijk overal. Als je hier en daar zo eens hoort en ziet en je licht opzet, eigenlijk overal, hoe komt dat? Nou, ik zou kunnen wijzen op het individualisme, ja. De tijdgeest die dringt toch door, dan ook in de kerk sijpelt dat binnen, stroomt dat binnen. Hoe vaak spreken we nou met elkaar over zaken van ons hart? Over de hoogte en de diepte, de vreugde en de smart in het leven van het geloof. Hoe vaak doen we dat? Dat is meer iets voor onszelf. Ja, dat gooi je niet zomaar ter tafel. Dat doe je moeilijk, moeizaam. En juist daardoor verschraalt de gemeenschap onderling. Ik denk ook dat het komt door verdeeldheid van het lichaam van Christus. Omdat het lichaam van Christus, de kerk, verdeeld is. Willen ons nu overal verspreid hebben, willen ze genadig weer bijeen vergaren. Kijk, soms als je een geloofsgesprek mag krijgen, dat is gave van God, als je zo'n goed gesprek mag krijgen, dan overstijgt dat muren, dat weet ik ook. Maar soms bots je ook keihard tegen die kerkelijke schotten aan. En dan sta je weer voor die kerkelijke muren. Dan is er geen vertrouwen, maar dan is er verdachtmaking, gemeenschap der heiligen. En toch, gemeente, het is belangrijk, want het is een wezenskenmerk van de kerk. Toen de eerste gemeente in Handelingen 2, de Pinkstergemeente, bij elkaar kwam, toen volharden ze in de leer en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebed. Dus het is een wezenskenmerk. Het is niet zomaar iets van, het hoort erbij dat je een beetje bij elkaar komt. Nee, het is een wezenskenmerk. Het is niet goed geestelijk, gemeentelijk, dat de mens alleen zij. De Heer Jezus had daar ook behoefte aan. Kinderen. Ik lees in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in de Evangelië, dat de Heer Jezus maar op weinig plekken welkom was. Maar hij had ook behoefte als mens aan gemeenschap met andere mensen. Er was één plek waar hij heel graag kwam. Weet je wat dat was? Dat was bij twee zussen en een broer. In het dorpje Bethanië. En als hij daarheen ging, op wat voor tijdstip dan ook, als hij daarheen ging, dan staat er, en Maria en Martha ontvingen hem in hun huis. Stond de deur altijd voor hem open. En daar was hij graag. En daar kwam hij graag. Waar de deur voor hem open gaat en open staat, daar komt hij graag. Er is ook behoefte om te praten met elkaar. En ook toen hij in Leiden was, in Gethsemane, had hij behoefte om dat te delen. En er waren geen discipelen, geen vrienden. En daar was hij teleurgesteld over. En hij zei, kan je dan niet 1 uur met mij waken? De gemeenschap is een wezenskenmerk van de kerk. Goed. Wat zegt nou de catechismus? Mijn eerste gedachte was die geloofsgemeenschap met Christus. Kijk, ik ben begonnen met de praktijk, dat er zo weinig onderling van komt vaak. Maar dat is eigenlijk maar een half antwoord. Ik vind het apart bijbels ook dat antwoord 55 niet in de eerste plaats begint met te checken hoe het nou onderling is. En dat dat niet alles is als het gaat over gemeenschap der heiligen, maar dat nou het antwoord begint met die verticale lijn. Ten eerste staat er dat de gelovigen allen en ieder als lidmaten aan de Heere Christus gemeenschap hebben. Dus het gaat eerst over de wortel. Dat is die lijn goed? In orde? En vervolgens ten tweede gaat het over de vrucht. Is de horizontale lijn in orde? En dat vind ik opvallend. Als de vrucht gebrekkig is, weinig onderlinge gemeenschap, dan moeten we vragen, hoe zit het dan met de wortel? Hoe is het dan met mijn gemeenschap met de Heere? Eerst de band aan hem. En vervolgens als vrucht de band aan elkaar. Eerst de verbinding met het hoofd. En vervolgens de verbinding met de ledematen, met de gelovigen. Geen vrucht, dan ook geen wortel. Als er weinig onderlinge liefde zit, hoe zit het dan met die vraag, heb je nou mij lief? Heb je nou mij lief? Hoe dichter bij de Heere Jezus, hoe dichter ook bij elkaar. Toch? Kinderen, ik zou een wiel tekenen op het bord, een groot wiel. Allemaal spaken erin. En in het midden de as. De as. En die as, dat is nou, dat is het middelpunt. Dat is de Heer Jezus. En die spaken, dat zijn de gelovigen. En hoe dichter ik nou ben bij die as, hoe dichter ik ook ben bij die andere spaak. Hoe dichter ik ben bij de gelovigen. Zo is het. Als de wortel deugt, komt de vrucht openbaar. Ik ga een bijbels voorbeeld geven. Ik denk aan de Emmausgangers. Daar liepen ze een beetje te sippen bij elkaar. Ze waren wat kwijt. Ze misten wat. Wat misten ze? Ze misten hem. Wij dachten nog dat hij het was die ons verlossen zou. En toen kwam de Heer Jezus als een vreemdeling bij ze wandelen. En toen gingen ze samen het huis in. Blijf bij ons, Heer. Dan heeft de Heer zich bekendgemaakt in de breking van het brood. En toen hij zich bekend maakte, toen de gemeenschap was met de Heer Jezus, geloofsgemeenschap, toen hij zich had weggeschonken, weet je wat er dan gebeurt? Dan staan ze 's avonds direct op en keren ze direct terug naar Jeruzalem om aan de broeders te vertellen wat hen overkomen is. Dat is nog eens gemeenschap der heiligen. Ze zijn zo vol van de Heer Jezus dat ze naar de broeders gaan die ze verlaten hadden, want ze gingen van Jeruzalem naar Emmaus. Ze gaan weer terug om nou de gemeenschap der heiligen te beoefenen. En weet je wat dan het onderwerp van gesprek is met die broeders die daar in dat huis zitten? Er is maar één onderwerp en dat is de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is het onderwerp van de gesprekken tussen die broeders en die zusters die daar zijn. Dat is gemeenschap der heiligen. Kijk, ik denk dat dat antwoord 55 ons iets wil leren. Die gemeenschap der heiligen, we moeten dat met, ik bedoel dat goed hoor, je moet me goed begrijpen. We moeten dat niet gaan verpsychologiseren. Dat kan namelijk geen gauw. Dat je zegt van ja, ik vind de sfeer vind ik eigenlijk niet meer, ik heb het niet meer zo naar mijn zin, ik voel me niet meer zo thuis, eigenlijk de sfeer vind ik wat anders geworden. De sfeer, dat heeft helemaal niks met gemeenschap der heiligen te maken, die sfeer. Nou ja, niks, het heeft er niet zo heel, het is niet alles, laat ik het zo zeggen. Kijk, het is meer, het is, als ik nou dit antwoord lees, dan is het meer dan een gevoel van saamhorigheid. Een gevoel van saamhorigheid, daar kan ik ook voor naar het stadion. Daar kan ik ook naar voor een orgelconcert wat mij raakt. Daar kan ik ook toe naar een preesavond waar we, ja, die muziek, dat staat me aan, dan krijg ik een gevoel van samenhorigheid. Maar ik wil zeggen, niks verkeerd mee, maar ik wil zeggen, gemeenschap der heiligen is meer. Gemeenschap der heiligen die ontstaat daar waar we elkaar mogen vinden in hetzelfde dierbare geloof in Christus. En als die wortel der zaak in uw hart gelegd is, gebracht is, geplant is, gevonden wordt, gewerkt is, en daaruit ontstaat gemeenschap met elkaar. Dat is niet te organiseren, niet door commissies, niet door gemeenten, niet door dienstencentra, niet door mensen. Dat wordt geboren. Dat wordt geboren uit de Heilige Geest. Gemeenschap der heiligen wordt geboren uit de Heilige Geest. Ik zie een prachtig voor de oudere jeugd dan. Voor groep 7 en 8. Ik zie een prachtig voorbeeld in het Oude Testament. Vind ik zo mooi. Dan ga ik terug naar de tabernakel. Die tabernakel was huis van God, hè? En die tabernakel die bestond uit planken. Planken, bedderen zaten. Planken, houten planken. Dat zijn de gelovigen. En die houten planken, die stonden op zilveren voeten. Sokkels. Zilveren voeten. Zilver is beeld van de verzoening. Het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Daar stonden ze op, die houten planken. Ze stonden naast elkaar. En binnen die houten planken, daar woonde God, hè, de tabernakel. Ze stonden op de verzoening naast elkaar en dan nog wat. In elk van die houten planken naast elkaar in de tabernakel zat in het midden van die plank zat een rond gaatje. Zag je van de buitenkant niet, maar die zat erin. In het midden van de plank zat een rond gaatje. En daardoor dat ronde gaatje zat in elke plank, daar zat een lange roe, een richel. En die was er doorheen gestoken en dat hield nou die planken bij elkaar. En die roe, die richel die er doorheen gegaan, dat is nou de verbinding, de band des geestes. Die de planken bij elkaar houdt. Dat is niet te zien. Dat is werk van de geest. Dat is de kerk. Ze staan die gelovigen op de grondslag van de verlossing. Ze mogen erin delen. En dan zie ik tot mijn verbazing dat er ook broeders en zusters zijn. Die in datzelfde dierbare geloof mogen kennen. En die door de band des geestes aan elkaar verbonden en gegeven zijn. En de Heere woont in hun midden. Gemeenschap, ik ga het simpeler zeggen. Psalm 133. Broeders en zusters van hetzelfde huis. Als broeders samenwonen. Bij liefde. Daar is hij zelf. Daar wordt heil verkregen. Huisgenoten van God, zegt Efeze 2. Gemeenschap der heiligen, ja. Dan gaat het niet over een gemeenschap zoals in een dorp. Dat je daar mensen hebt en buren en zo. Een dorpsgemeenschap. Nee, dan gaat het over een gezinsgemeenschap. Broeders en zusters van hetzelfde huis. Allen één vader. De hemelse vader. Die verzoent God en vader. Geboren uit die ene moeder, de kerk. Uit één en hetzelfde zaad, het woord van God. Eten aan één en dezelfde tafel, dat doen ze allemaal. De avondmaalstafel. Dragend allemaal hetzelfde kleed, de mantel der gerechtigheid. En ervend dezelfde heerlijkheid, de hemel. Er staat de gemeenschap der heiligen. Dat woordje heilig, een beetje moeilijk. Nou, dat wordt in het antwoord verklaard heilig, dat wil zeggen de gelovigen. De gelovigen. De lidmaten staat er aan de Heere Christus. Heiligen. In de Romeinse kerk in de tijd dat het werd opgesteld, werd je pas na je dood heilig, zalig verklaard, althans sommigen. Maar in de Bijbel is heilige, dat is de grootste, de hoogste titel die je kan krijgen. En die elke gelovige heeft. En die is hoger dan een koningstitel, hoger dan een keizerstitel. Heilig, dat wil zeggen geheiligd in Christus. Al mijn zaligheid van hem verwachtend. Gewassen door zijn bloed. Geheiligd door zijn geest. Kijk, zo noemen ze zichzelf. Ja, liefst niet. Liefst niet. Ze noemen zichzelf maar het liefst, zoals ze zichzelf gewaar worden als een zondaar. Maar God noemt ze het liefst in de Bijbel met de naam die ze in Christus krijgen. Dat is heilig. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Ze noemen zichzelf maar het liefst die kerk een bedelares. Maar God noemt ze het liefst zoals ze zijn. De bruidsgemeente van Christus. Heilig. Ben ik heilig? Afgezonderd van de wereld en toegewijd aan de Heer? Wat is nou een heilige? Wat is nou een heilige? Een heilige, dat is iemand simpelweg gezegd. Ben je heilig? Nou kijk, luister. Een gelovige, dat is een heilige. Je zou simpel kunnen zeggen, een heilige, dat is iemand die Psalm 32 kent. Snart. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad, u naamt die gunstig weg. Die zal een ieder van de heiligen tot u komen in vindenstijd. Dus de heilige is in Psalm 32 iemand die zijn zonde kent en beleidt. En op grond van zijn belijdenis vergiffenis gekregen hebben. Daarom de Heer gaat danken. Nou, gemeend. Weet je wat er staat? Daarom zal de gelovige allen en ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Moet je letten op de volgorde. Dat ze ten eerste aan Christus en ten tweede aan zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dus die heiligen, die gelovigen, die levende lidmaten, die hebben allereerst deel aan de Heere Jezus als persoon. En vervolgens deel aan zijn schatten en gaven. Dat wil zeggen aan wat hij geeft, aan zijn weldaden. Allereerst een persoon. Het gaat om de Heere Jezus, wie hij is. En niet zozeer wat hij geeft. Wat hij je brengt. En wat hij heeft, zijn bezit. De liefde vraagt niet wat geeft u. Maar de liefde vraagt wie bent u. En daarom vind ik het zo mooi dat er staat, allereerst de Heere Jezus en vervolgens pas de schatten en gaven. Zo is het in de liefde toch, een bruid en een bruidegom. Je trouwt niet, nee toch, je trouwt niet met een bruidegom omdat hij zo rijk is. Als het om zijn geld gaat, grofweg gezegd, dan is het niet meer dan hoerenliefde. Daar gaat het ook om het geld. Maar echte liefde trouwt niet omdat hij rijk is, maar omdat hij zo lief is. Het gaat om Christus en niet zozeer om zijn schatten en gaven. Die neemt hij wel mee. Tuurlijk, een bruid die bezit ook de schatten van de bruidegom. Maar de allerhoogste schat is die zelf. De Heer Jezus trouwt zijn gemeente, de gelovigen, in gemeenschap van goederen. Dat is waar. Geen huwelijkse voorwaarden of zo. Voor het geval het misgaat. Nee, een gemeenschap van goederen. Weet je, de Heere Jezus zegt, nou is al het mijne is het uwe. En de bruid zegt, al het mijne is ook het uwe. Al het mijne, mijn schuld, mijn hoogmoed, mijn ongeloof, mijn strafwaardigheid. Al het mijne is het zijne geworden op het kruis van Golgotha. En al het zijne, zijn heerlijkheid, zijn liefde, zijn trouw. Zijn dragen van mijn straf, zijn betalen van mijn schuld, al het zijne, dat wordt nou het mijne. Door het geloof in hem. Nou, het gaat dus allereerst om de Heer Jezus, om hem. En vervolgens om zijn schatten en zijn gaven. Wat zijn zijn schatten en zijn gaven? De Heer Jezus is zo rijk, zo rijk. En die bruid is zo arm. Die gemeente is zo arm, maar die bruidegom is zo rijk. Noem dan eens wat. Ja, de Heere Jezus is zo rijk aan goede tierenheid, goedheid. Er wordt in de Bijbel gesproken over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik kan die reeks der schatten niet tellen nog bevatten. Hij is rijk aan genade. Die schatkamers van de hemel zijn vol van genade, zijn je leeg. Na 20 eeuwen kerkgeschiedenis. Hij is rijk aan verlossing. Aan heerlijkheid. De ware schat van het evangelie, dat is de vergeving van de zonde.
zo groot. Het heil, daar kan de mot en de roest niet meer bij. Al zou je nou alles verliezen, je geld. En je zou naakt aan de dijk komen te staan. Je zou zelfs je vrienden verliezen. Je zou zelfs je gezinsleden verliezen. Hoe erg, Job. Alles verloren en toch ben ik rijk in hem, want ik kan dat heil niet meer verliezen. En ik kan de liefde van Christus niet meer kwijtraken. Wat is dat een schat, zeg? Als er nou verdrukking komen, of vervolging, of honger, maar die liefde van Christus, niets zal me ervan scheiden. He, en het kindschap van God, dat is een schat. Dat God nou mijn vader is, ik zijn kind geworden ben. En dat ik nou straks een hemel in zicht heb, dat vaderhuis met die vele wonen, die kroon die op me wacht, wat een schat. Dat krijg ik allemaal op de koop toe. En hij heeft de Heer Jezus niet alleen schatten gegeven, ook gaven. Gaven. Gaven aan zijn gemeente, gaven aan de heiligen, gaven aan de gelovigen. Niemand is onbegaafd. Niemand van de gemeente, niemand van de gelovigen is onbegaafd. Je krijgt allemaal van God wat. Je krijgt allemaal van God wat. Soms één, andere twee, andere drie, vier, vijf dingen. Ja, maar wat. Niemand bezit alles, maar ieder van de gelovigen die bezit iets. Gaven, tot der mensen troost, gaven. De een die heeft de gave van het gebed. Die kan bidden, die mag bidden. Die heeft bidden geleerd in zijn leven. En die draagt de gemeente en de ouderlingen en de diakenen en de dominee en het werk dagelijks mee in zijn gebed. Die heeft een gebedslast gekregen voor de Maranatha-kerk. Dat is de gave van het gebed. Een ander heeft de gave van het troosten. Dat is ook een gave. Troosten. He, dat je nou van God de genade gekregen hebt om nou een ander op te beuren. En dat je daarna de juiste woorden en de juiste timing voor aanvoelt. De gave van het troosten. En het derde heeft hij de gave van het geduld gekregen om te gaan met mensen. En de vierde heeft de gave van organiseren gekregen, leiding geven. En de vijfde heeft de gave om met ouderen om te gaan. En de zesde heeft de gave om met asielzoekers om te gaan, met randkerkelijk. En de zevende met kinderen en met jeugd en met tieners. Of met allochtonen. En de achtste heeft de gave van inzicht in het woord. En om daar uitlegging over te kunnen geven. God heeft gaven gegeven. In iedereen wat. Tweede gedachte. Wat vloeit eruit voort? Dat is, wat doe ik nou met die gaven? Die de Heer mij gegeven heeft. En dan staat er in antwoord 55 ten tweede. Dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. He, dus we hebben het gehad over die verticale lijn. En nu gaan we het hebben over dat horizontale. Zo als broeders en zusters. In de lengte en in de breedte. Dat ik mijn gaven verplicht ben. Elk moet zich schuldig weten. Is verplicht om die te gebruiken voor anderen. Weet je, als je in de brieven van het Nieuwe Testament dat woordje elkaar is intikt op de computer. Hoeveel keer dat staat in de Bijbel, je zoekt het op in een concordant, dat woordje elkaar, elk ander, elkander, elk ander. Dan verbaas je erover hoeveel keer dat woordje elkaar of elkander in de brieven staat. Paulus had terdege oog, ook voor anderen. Gemeenteleden, huisgenoten van het geloof, dat vooral, en buitenstaanders. De liefde is zo ontzettend. De Heer Jezus heeft daarop gedrukt als het ware, dat onderstreept. Een nieuw gebod geef ik u, een elfde gebod. Nee, een samenvatting van alle geboden. Dat u elkaar lief hebt en dan zal de wereld bekennen dat ik jullie gezonden heb. Als er liefde is onderling. Gemeenschap der heiligen. Waar liefde wordt. En Paulus zegt dat we elkaar hartelijk lief. En Petrus zegt dat het een rein hart. En Jacobus en Johannes zegt er allemaal. De grootste voorzichtigheid met elkaar om te gaan. De grootste omzichtigheid. En vooral met de grootste liefde. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte van andere lidmaten aan te wenden. Ja. Vanuit het hoofd. Vanuit de herder. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Jullie kennen misschien wel eens gehoord het voorbeeld van die neger. Die neger. In dienst van een Engelse lord, een Engelse heer, meester. En die neger die was gelovig. Een christen. En die lord niet. En die liet hem maar een beetje aanrommelen. En op een gegeven moment zei die Engelse lord, er was toen koetsier, die neger. Toen zei die Engelse lord, ja, kijk, dat jij nou gelovig bent, oké. Maar waarom ga je nou elke keer naar de kerk? Waarom wil je nou zo graag elke keer naar de kerk? Nou, en toen kwamen ze langs een hut. En toen zei de koetsier, die zei, ziet u dat kolenvuur branden, meneer? Ja. En toen zei hij, wat zal er nou gebeuren als je nou die kooltjes uit elkaar gaat halen en apart gaat leggen? Ja, dan gaat vuur uit. Exact. En zo is het nou ook in het leven van het geloof. Wij hebben elkaar als kerk, als gemeenteleden nodig. Want als je gaat afzonderen, je gaat thuis zitten met een boekje in een hoekje, dan gaat het uit. Onderlinge gemeenschap, dat geeft verwarming. Opdat het vuur, het liefdesvuur, niet uitgaat. Geen los zand, maar vurige kooltjes. Die zich warmen aan die onuitsprekelijke liefde van Christus. Hoe is het?
Wat zegt de catechismus trouwens? De catechismus gebruikt niet het beeld van kolen, maar gebruikt het beeld van het lichaam. Ledematen, lidmaten, lidmaten. En daarom heb ik 1 Korinthe 12 gelezen, daar gaat het ook, daar zegt Paulus ook het beeld van het lichaam. Wij als gemeente, wij zijn als een lichaam, 1 lichaam. En nou hebben we allemaal heel veel verschillende ledematen, lidmaten. En nou laten we beginnen, als je nou kijkt naar dat lichaam. Dan zeg je, er is er 1 het hoofd, dat is Christus. En het beslissende in uw en mijn leven is of we nou onderworpen zijn aan dat hoofd. Dat hij het bestuurt in de kerk en in mijn leven. Dat hij de grote bestuurder is, het hoofd. Daar worden de beslissingen genomen. Dat lichaam wordt bezield door de geest, de heilige geest. Als je lid bent van het lichaam van Christus, wordt bezield door de heilige geest. Als het lichaam floreert, groeit, dan is er een goede bloeddoorstroming. Hey, dat zeg ik met een dubbele bodem. Als de bloeddoorstroming niet zo goed is, dan floreert het lichaam niet. Het bloed van Christus natuurlijk, in elk lid. En elk lid heeft ook een functie. Hoe gaat het ook alweer, dat lied? Dit is de hand en dat is de voet. En je hebt ze allemaal nodig. Je hebt ze allemaal nodig. Ja. Niet allemaal zijn we hetzelfde. Niet allemaal staan op de preekstoel. Niet allemaal doen we hetzelfde. We zijn ook niet dezelfde. God geeft je een taak, een functie, een gave. De een, ik zeg het nou maar eens weer. Ik zeg het nou op een andere manier. De een die mag een luisterend oor zijn. De andere die mag een scherpziend oog zijn. Die heeft al oog als een mens in de benauwdheid zit, het moeilijk heeft. Die heeft al oog lang voor een ander het ziet. Ga er eens op bezoek. En een derde, ja, die mag een helpende hand bieden. Die kan niet zoveel praten, maar die kan wel eens wat doen zo. Wat doen zo voor je medegemeenteleden. Wat doen. Zeg, daar moet ik eens een ochtendje langs, dan moet ik even de helpende hand bieden. Ik zie dat nodig is. Doen. En een vierde die heeft een zingende mond. Een wijze mond.
Een onderwijzende mond. Een bemoedigende mond. God wil dat we zijn handen, zijn voeten, zijn handen, zijn voeten, zijn ogen, zijn oren zijn in deze wereld. Opdat de wereld aan ons iets van hem mag zien. Wat een gedachte zeg. En nou is iedereen onmisbaar. Als je één lid mist, dan ben je gehandicapt. We hebben ze allemaal nodig. En wat is nou uw gave, die je van God gekregen hebt? Wat is nou jouw gave, waar je goed in bent, wat je graag doet en wat je van God gekregen was gave? Gebruik je die ook in onze gemeente? Is daar ruimte voor? Kan dat? Gebruik je dat? Gaven, daar moet je niet mee pronken. Je moet ook niet begraven. Maar die gaven, die mag je gebruiken tot de opbouw van de gemeente van Christus. Zo lees ik Paulus, daar kan ik niet anders van maken. Hoe staat het dan tegenover het ambt, dominee? Gaven en ambt, ja, daar kan ik er wel over zeggen. Dat bijt elkaar niet. Dat bijt elkaar niet. Iedereen heeft een gave gekregen en een ambt. Dat krijgt niet iedereen. Dat krijgen sommige mannen broeders. De gave is als een tere bloem. Die tot bloei moet komen in de plaatselijke gemeente. En het ambt is als een stevige pot om de boel een beetje bij elkaar te houden. Laat ik het anders zeggen, in het beeld van het lichaam. Ieder heeft zo zijn functie. En de ambten, dat zijn als het ware de pezen, de banden van het lichaam om voeding te geven, stimulerend bezig zijn om het bij elkaar te houden. Om het optimaal te doen functioneren. Zo zie ik het. Verzuim de gave niet die er nu is. Nou, dat is goed om je dat af te vragen. Doe ik nou alleen maar consumeren? Kom ik alleen maar naar de kerken voor de rest? Ja, bemoei ik me er eigenlijk niet meer mee. Ze zoeken het maar uit. En ja, dan rust het hele werk op enkele schouders. Of gebruik ik nou mijn gave die God gegeven heeft in deze gemeente? En zo gaat het. En zo is het. We zijn zelfs schuldig, staat er, verplicht. Elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Weet je wat het geheim is? Dat ik nou mag zijn van een ander. En dat ik er dan in de gemeente ook mag zijn voor een ander. Dat is het. Niet die geest van Kaïn, van nou ja, ben ik mijn broeders hoeder, ik kom alleen naar de kerk zondags en voor de rest bekijken ze het maar. Niet goed hoor, dat is niet goed. Dat is niet goed, er staat dat je schuldig, zeg het ook weer, dat je schuldig bent. God heb je dat niet voor niks gegeven. Als je veel met de Heer Jezus omgaat, dan ga je op hem lijken. En weet je hoe de Heer Jezus bezig was? Niet heersend. Niet drammerig, maar dienend. Niet met machtsvertoon. Niet met, als ik ben de meester. Of wij zijn de meeste, maar dienend. Mijn gaven te gebruiken, gewillig en met vreugde, tot nut, tot heil van een ander. Hoe moet ik mijn gaven gebruiken? Gewillig en met vreugde. Niet omdat het nou maar moet. En nou ja, oké dan. Nee. Gewillig en met vreugde. Daar zit iets van liefde in. Niet in die houding van, ja, wat heb ik nou aan de kerk? Wat heb ik nou aan de kerk? Nee, andersom. Wat heeft de kerk nou aan u? Wat heeft de kerk, wat heeft de gemeente, de Maranatha gemeente, waar u nou bent, wat heeft de gemeente nou aan u? De eerste vraag is niet naar wat ontvang ik. De eerste vraag is, wat geef ik? Wat geef ik? Wat geef ik? Ik vind het zo, ja, daar ga ik dan maar mee eindigen zo. Ik vind het zo treffend dat er staat dat elk zich moet schuldig weten aan een ander. Dus het begint bij elk, ieder. En daar vult dan mijn eigen naam in. Er staat niet dat een ander zich moet schuldig weten om zijn gaven voor mij te gebruiken. Ja, zo zou ik het wel willen. Dat is nou precies zoals ik het zou willen. Een ander die moet naar mij toe komen, die moet mij dienen. Ik sta er andersom, dat elk zich nou moet schuldig weten een ander te dienen. Er is een lied dat zingt, zie onze God, de koningknecht, heeft zijn leven afgelegd. Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragende. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. Ik vind dat zo apart, hè. Wij willen worden als hij. Dus niet, zij moeten worden als wij. Dienen. Dan wordt de klacht een aanklacht. De klacht over een ander een aanklacht voor mezelf. Waar liefde woont, gemeente, tot nut en tot heil. Tot nut en tot heil. Niet tot schade en verderf. Ik vind het eigenlijk een hele scherpe preek vanavond. Het snijdt dwars door me heen. Tot nut en tot heil. Heel praktisch. Heel praktisch. Een paar weken geleden heeft er in de in en om een berichtje gestaan. Familie De Bruin, ze zijn er nou toch niet, ik had het nou wel zeggen. Wil je ze een kaartje sturen? Kwasten van de week. Zeg, hoeveel kaartjes hebben we nou eigenlijk gehad? Nou, misschien is het 80, dacht ik. Gemeente van 305. Amper 10. Zit ik me daar op die bank collectief te schamen, weet je dat? Elkanders lasten dragende. Zo jong, zo lang ziek. Hoe brengen we dat nou in de praktijk, gemeente? Onze professor zei vroeger wel eens, hij zei toen hij op de collegebanken zat, als je bidt voor een zieke en je gaat er niet met een bloemetje heen of je stuurt geen kaartje of een belletje, dan is dat bidden van jouw vloeken. Poeh, dat is scherp. Ik was hongerig. Ik was ziek. Ik was naakt. De minste van mijn broeders. Tot nut en tot heil. Jij hoort er ook bij. Al zit je nou al zo lang in de rolstoel. Jij hoort er ook bij. Gemeenschap der heiligen. Ervaar je dat nou in onze kerk, dominee? Jawel, jawel, jawel. Soms het avondmaal. Soms een fijn gesprek. Pastoraat. Mensen. Binnen de kerkenraad. Ja hoor. Onder de predikanten, onderling. Hier Rotterdam-Zuid. Nee. Nee. Helaas. Ja, misschien wel daar, waar dat gebeurt ook. Verschillende predikanten. De een komt uit de ICF en de ander nou uit de Maranatenkerk. En een derde komt uit Griffemeet Vrijgemaakte Kring. En een vierde die komt uit de Pinkstergemeente. En een vijfde komt uit de Volle Evangeliegemeente. Daar bij de Slingen vandaan. En dan komen we één keer in de maand komen we samen. Hè? Weet je wat we nou gaan doen? Nou, bidden. Daar ervaar ik iets van de gemeenschap der heiligen. Bidden voor de stad. Bidden om onze lege harten, lege zielen als voorgangers voor de Heer neer te leggen. Daar ervaar ik het. Daar ervaar ik het. Weet je, sommige mensen mogen ook wel eens gemeenschap ervaren met de triomferende kerk. Ja, wat dat is, dat weet ik niet zo goed. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik weet wel dat bestaat. Gemeenschap onderling. U ervaart het er ook wel eens. Nee, niet dat ene uurtje, dat één keer per week, dat ene uurtje in de kerk. En voor de rest zien we u heel de week niet. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar, soms... in de kerk of met koffie drinken, een goed gesprek. Of op de huiskring, één keer in de 14 dagen. Of op de bejaardenmiddag, of op de Maranatakoor. Je zingt van de Heer en je praat met elkaar en dan voel je ook iets van samen God groot maken. Of op de Bijbelkring, de Bijbelstudie. Of de vrouwenvereniging, de mannenvereniging, die gemeenschap draait. Nou, gemeente, Om vriend en broeder smeek ik u. De vrede zij en blijf in ons. De Heere die geven door zijn geest dat het onkruid van die splijtswam, verdeeldheid, strijd, dat onkruid, dat het uitgeroeid zal worden op het erf van de kerk, onze kerk. En dat de rechtvaardige weer mag gaan bloeien, welig mag gaan bloeien. Twist en wrok verdwijnt. En dat de stedelingen, een bekend en geliefd vers hier in Rotterdam, dat de stedelingen weer gaan bloeien, gelijk het malse kruid en niet als het taaie onkruid. En dat zijn naam en zijn roem eeuwig mag bloeien. Dat geven God tot zijn eer uit genade. Amen.